waarin de apostel Paulus in de eerste plaats spreekt over zijn eigen bediening. Maar als u mij vraagt, daarmee meteen over de bediening van allen die verantwoordelijk zijn voor de prediking van het woord in het algemeen. Een dienst namelijk aan de gemeente. In de eerste plaats aan het evangelie, dat was vers 23. Het evangelie dat gij gehoord hebt, dat wel gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, dienaar geworden ben. Maar in tweede instantie noemt hij zich een bedienaar van de gemeente, dat wil zeggen van het lichaam van Christus. En dat vinden wij in vers 24. Die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. En bij die uitdrukking zijn we vorige keer min of meer gebleven. Bijzonder is natuurlijk dat er niet staat om te prediken het woord Gods. Dat was wel zo, maar dat is wel een erg oppervlakkige lezing. En eigenlijk is dat helemaal geen lezing. Dat is een soort invullen van iets wat er niet staat. Want er staat niet prediken van het woord Gods, hoewel het dat in de praktijk is. Maar het is vervullen van het woord Gods. Het volmaken namelijk van het woord Gods. En ik heb geprobeerd uit te leggen. Dat is wat lastig, want men moet het eigenlijk aan de hand van voorbeelden doen natuurlijk. Maar ik heb geprobeerd uit te leggen wat de term inhoudt. De gedachte is dat inderdaad bepaalde aspecten, dan wel delen, dan wel schriftplaatsen van het Oude Testament, in zichzelf en in de context waar ze staan in het Oude Testament, volstrekt onduidelijk zijn. Cryptisch, zo u wilt. Dikwijls ook kennelijk symbolisch of typologisch bedoeld. Maar dan toch met een betekenis die wij niet kennen, althans niet lezen in het Oude Testament. Het is een verbazend belangrijk gegeven, onderwerp waar we het nu over hebben, omdat nog wel eens gezondigd wordt, maar dat is misschien nu even een te zwaar woord, maar gezondigd wordt tegen de algemeen Bijbelse principes, dat namelijk men het Oude Testament zou lezen in het licht van het Nieuwe. En niet, maar dan ook nooit, andersom. Want het Oude Testament is niet de vervulling van het Nieuwe, maar het Nieuwe Testament, dat wil zeggen de Nieuwtestamentische boeken, want zo bedoel ik dat, zijn vervulling of voltooiing van het Oude. En de algemene gedachte is dat niet alleen door de prediking of bediening van de apostel Paulus, maar eigenlijk, want dat blijkt zo te zijn, althans, ik wil het wel voorzichtiger zeggen, dan zeg ik, het is mij gebleken. Maar dan is het weer zo arrogant. Maar mijn zinziens is het zo dat alle nieuwtestamentische geschriften eigenlijk maar één doel hebben, namelijk aanvulling geven op de oudtestamentische schriften in het algemeen en in het bijzonder dus op die schriftplaatsen die daarin niet duidelijk zijn. En in de praktijk is dat ook heel opmerkelijk dat dat zo is. Als men dat één keer ziet, dan worden heel wat schriftplaatsen juist daardoor ineens begrijpelijk. Want veelal vragen wij ons af, maar waarom staat het er nou niet gewoon? Waarom zijn dat zulke onduidelijke uitspraken in de schrift? En het antwoord is, of het zijn oudtestamentische uitspraken, die zijn opzettelijk zo bedoeld. Of het zijn nieuwtestamentische uitspraken, maar die blijken onduidelijk te zijn omdat ons ontgaat dat ze commentaar zijn op oudtestamentische. En daarom denk ik, moet ik toch maar even proberen een paar voorbeelden te noemen. Maar ja, er schieten me altijd van die dingen te binnen die voor velen inderdaad niet duidelijk zijn. En dan gebruik ik ze als voorbeeld, maar als ze niet duidelijk zijn in zichzelf, ja, dan zijn ze ook zo slecht als voorbeeld te gebruiken. Maar het is misschien toch het beste om het zo te doen. Wat dacht u van deze? Ik blader even naar bekende teksten, uiteraard, hè? Anders kun je ze helemaal niet als voorbeeld gebruiken. Dus bekende teksten, neem ik Psalm 2. Waar vastgesteld wordt van Gods wegen dat de heidenen en de volken woeden dan wel ijdelheid bedenken. Oh, daar kan ik wel even mee beginnen trouwens. Met alleen al die uitspraak. Ik had een andere in gedachten, maar die komt er nog wel. Vers 1. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De vraag is wie? Het punt is dat de term heidenen duidelijk is, althans in het Hebreeuws. Dan zijn het al die volkeren, of althans het zijn de volkeren die geen deel uitmaken van Israël. Want dat zijn er eenmaal heidenen. En bij volken zijn wij wellicht geneigd te denken, nou ja, de volken, dat is er meer dan één, dus het heeft in ieder geval betrekking op niet-Israëlitische volkeren, ook heidenen dus. En anderen zullen zelfs zeggen, nou ja, dit is natuurlijk heel duidelijk een vorm van een synoniem parallelisme. Het woeden van de heidenen is hetzelfde als het bedenken van ijdelheid door de volken. Woeden is dus ijdelheid bedenken en heidenen zijn volkeren. En in de vertaling wordt het woord voor heidenen ook dikwijls vertaald met volkeren, dat is waar. En toch betekent het dat niet. Want dit woord voor volken heeft eigenlijk alleen maar de betekenis van menigten. Maar uit het Bijbels commentaar dat later gegeven wordt op deze psalm, blijkt dat onder die volken verstaan moet worden juist niet de heidenen, maar Israël. Heb je dat? Er staat volken, maar de bedoeling is de menigte van Israël. Nee, bij heidenen wel. Dan gaat het om de 70 volkeren, hoewel dat een tamelijk hypothetisch getal is, maar vooruit. Het is maar hoe je ze in wil delen. Maar die volken uitdrukkelijk zijn niet, of behoren niet tot, de zogeheten 70 heidense volkeren. Integendeel, het is Israël. Natuurlijk Israël. Dat is ook wel een beetje te verdedigen vanuit oud-testamentisch taalgebruik, maar je zou echt niet op het idee komen, ook niet uit het Hebreeuws, waren het niet dat het Nieuwe Testament gewoon zegt wat het betekent. En dat is in Handelingen 4. Is dat zo, Handelingen 4? Ja. Oh ja, het staat erbij. Ja, ja, maar die kan ik niet meer lezen tegenwoordig, broer. Nou goed. Maar het is Handelingen 4. Het is dus een niet al te belangrijk voorbeeld, maar het is een voorbeeld. Handelingen 4, waar men in gebed is. Men hief eendrachtelijk de stem op tot God, dat is vers 24. God, en dan vers 25. Die door de mond van David, dat is ook een aardige, want daardoor weten wij ineens wie Psalm 2 geschreven heeft. Dat is leuk, want er staat er in Psalm 2 niet bij. Maar nu weten we dat. Het gebeurt nog een paar keer zo trouwens. Dus als je het Oude Testament bestudeert, kom je daar niet achter. Als je Psalm 2 bestudeert, kom je daar niet achter. Je kunt hooguit vermoedens hebben op basis van de inhoud van de psalm. Maar dat is verder niet aan de orde. Je weet het dan niet zeker. Maar het Nieuwe Testament zegt het gewoon. Handelingen 4, in dit geval vers 25. Die door de mond van David uw recht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan, dat is nog steeds geciteerd uit Psalm 2, vers 2 inmiddels. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat was vers 2. Van Psalm 2. En dan commentaar erop, vers 27. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind. Ook te lezen als knecht overigens. Hè. Het is gewoon de boy. De jongen en daarmee de knecht. Uw heilig kind of uw heilige knecht Jezus. Welke gij gezalfd hebt. Dat is dus die gezalfde. Het kind Jezus, de knecht Jezus, is dus de gezalfde. Begrijp je me goed? Dit wordt gezegd na de opstanding van Christus, overigens. En knecht Gods is hij nog. Weliswaar een beetje gepromoveerd, om zo te zeggen, maar niettemin knecht. En dan, in de waarheid zijn vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, welke gij gezalfd hebt, dus tegen de Messias, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Want Herodes was de koning der Joden, officieel de drager van de titel. Weet u nog? De Heer Jezus werd ervan beschuldigd dat hij zich uitgaf voor koning der Joden. En dat zei men tegen Pilatus. Toen zei Pilatus, wacht even, dit wordt lachen. Wij sturen hem naar Herodes. Wil de echte koning der Joden opstaan? Want Herodes droeg die titel. Zo ging dat. Nou goed. Maar Herodes was de officiële koning der Joden. Onder toelating van de Romeinen uiteraard, maar vooruit. En Pontius Pilatus was officieel de stadhouder en dus de plaatsvervanger, plaatsbekleder, stadhouder van de keizer. En hij vertegenwoordigde dus de heidenen, het heidense wereldrijk van die dagen. En waar Herodes en Pilatus vrienden werden, want dat wordt bij gelegenheid beschreven, nadat ze gezamenlijk de Heer Jezus hadden veroordeeld, nadat dat gebeurde, wordt hier vastgesteld dat dit de vervulling was, op dat tijdstip althans, van Psalm 2, omdat daar gezegd wordt dat de heidenen en de volken Israëls tezamen zouden komen, tezamen zouden beraadslagen als één geheel. Ze zouden het samen eens worden in hun gemeenschappelijke vijandschap tegen de Heer Jezus. Wie zijn dus die volkeren uit Psalm 2, vers 1? Wij zouden het niet geweten hebben, maar de gedachte is dus inderdaad niet aan de menigten der heidenen, maar aan de menigten van Israël. En dat heet hij zo, de volken Israëls. In der waarheid zijn zij vergaderd, vers 28 van Handelingen 4, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En zo verder. Nou goed, maar die wilde ik niet eens aanhalen, maar het is misschien een aardig voorbeeld. Omdat die niet zo moeilijk is, hè? Daar hangt ook niet zoveel van af. Maar goed, van belang is hij trouwens voor ons wel, omdat dezezelfde psalm alsnog zijn toepassing zal hebben in de toekomst, zoals uit de rest van de psalm blijkt, en dus in de dagen van de wederkomst van Christus. De psalm is trouwens net zo goed van toepassing in onze dagen. Het is sindsdien. De Joden en de heidenen hebben één gemeenschappelijke vijand en dat is Christus. En eventueel dus het christendom naar bijbelse maatstaven. Maar vooruit. En in de toekomst zal dat ook blijken. Want het zal blijken dat Israël ook als natie, ook als volk niet kiest voor de Messias, maar inderdaad kiest voor de heidenen. En dus voor de God der heidenen. En dus voor, laten we maar zeggen, antichrist en zo. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar ik wil een andere laten zien uit dezelfde psalm. En die is wel degelijk heel belangrijk. Er wordt namelijk vastgesteld dat zij beraadslagen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde en zeggen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dan laconiek, die in de hemel woont, die zal lachen. De Heer zal hen bespotten. En vervolgens staat er dan, dat wil zeggen ooit een keer of vervolgens, zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Nu nog niet, althans niet zo erg, maar in de toekomst wel degelijk, wanneer een definitief oordeel gebracht zal worden over deze volkeren en dus ook over Israël, over de heidenen dus en de volkeren Israëls. Maar die in de hemel woont, die zegt in vers 6, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En daarna spreekt die koning zelf. Dan zegt men meteen, dit is een beurtzang, hè. Eerst spreekt God zelf en dan spreekt de zoon. Die dan zegt in vers 7, ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou, en om het nou maar gewoon als bij een voorbeeld te laten, vertel ik het dus maar heel vlug. De zoon, zeggen wij, of die koning, dat is beter, want daar gaat het over. Die gezalfde, die koning, die zegt dat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou, als je dat dan moet commentariëren, moet zien te begrijpen, in te passen in de Bijbel, buiten het Nieuwe Testament dan, dat moet je dus nooit doen. We hebben niet voor niks het Nieuwe Testament gekregen, maar als dat moet buiten het Nieuwe Testament om. Kortom, wij bestuderen alleen Psalm 2 en verder helemaal niks anders. Dan is dus de vraag, sinds wanneer dan is tot hem gezegd, want er staat, heden heb ik u gegenereerd. Dus is de vraag, sinds wanneer dan, of wanneer dan is tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon. Daar hebben we daar gewoonlijk geen problemen mee. Omdat men dat 1600 jaar geleden Auschwitz al lang heeft erover gestemd heeft. En heeft besloten wanneer dat dan precies geweest is. Maar deugt niet. U weet wel, de zoon van eeuwigheid enzovoorts. Maar dat staat niet in de Bijbel. Helemaal nergens. Ik ben het ook nog nooit tegengekomen. Ik roep het al jaren. En niemand heeft intussen bij laten zien dat het wel ergens staat. Dus ik zeg nu gewoon, het staat niet in de Bijbel. Integendeel. Wij weten het niet. Op grond van Psalm 2. Wij weten het niet. Ik weet alleen dat in de dagen van David het nog niet gebeurd was. Dat weet ik wel. Maar als je alleen Psalm 2 bestudeert en verder niks wil horen, dan weet je ook dat niet. Nee, kijk, ik heb 2 Samuel 7 natuurlijk gelezen, hè, waarin de Heer tot David zegt dat na hem zou iemand uit zijn zaad, iemand die uit zijn lijf voortkomen zou, die zou na hem opstaan en die zou een eeuwig, een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. En die, zei de Heer, die zal mij ten zoon zijn. Maar die was er toen nog niet, want die moest nog geboren worden uit David. En dus was hij toen ook nog niet de zoon, hij was er überhaupt nog niet. Sorry, ik weet niet tegen hoeveel haren ik nou weer instrijk, maar zo staat het bij mij in de Bijbel, ik kan het ook niet helpen. Ik heb dus nog nooit een andere Bijbel gezien, bedoel ik, in dat verband. Dat staat er gewoon zo in. Dus de vraag is, wanneer dan? Eigenlijk is het gewoon de vraag, nou redeneer ik even vanuit Joodse achtergrond dan, dat is wat makkelijker. De vraag is gewoon, wanneer dan zou die Messias verschijnen? Maar goed, wanneer zou de zoon van David tot zoon van God worden aangesteld? Dat weten we niet, want het staat hier niet bij en we hebben geen idee. Maar dat geeft niks, maar het staat in Handelingen 13. Gekke, wij zijn aanhangers van bedelingenleer en wij worden ervan beschuldigd de Bijbel in stukjes te knippen. Maar wie knipt er nou eigenlijk de Bijbel in stukjes? Wij niet. Wij zetten het allemaal netjes naast elkaar en we lezen Handelingen 13 en dan kijken wat daar staat. Bijvoorbeeld dan, Handelingen 13. Dat is trouwens inderdaad een hele mooie. Omdat daar, dat het de enige keer is, voor zover ik mij herinner, ja, de enige keer dacht ik, waarin in het Nieuwe Testament ook precies gezegd wordt waar die uitspraak staat in het Oude Testament. Hè? Niet maar wat vaags, maar helemaal precies in vers 33 van Handelingen 13. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wat staat er nou over hier? Wel eenvoudig, de apostel Paulus spreekt hier over de Heer Jezus uiteraard, over degene die door de Joden gekruist werd, dan wel ze hebben van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden, vers 28 en dan vers 29, en als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, dat lazen we zojuist trouwens ook in Handelingen 4, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. God heeft hem van tussen de doden opgewekt. Als de eersteling dus. En daarmee gemaakt tot eerstgeborene van een nieuwe schepping. Is het idee? Maar dan staat er, welke gezien is geweest, vele dagen lang. Als u mij vraagt, 40 dagen lang, want zo staat het in de eerste paar versen van Handelingen. Handelingen 1. Welke gezien is geweest vele dagen lang door van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Die zijn getuigen zijn bij het volk, dat wil zeggen zij spreken ervan, zij hebben hem gezien. En zijn dus getuigen, wettige getuigen van de opstanding van Christus. Vers 32, en de consequentie van deze gebeurtenissen is gelegen in de boodschap die sindsdien gepredikt wordt. En die boodschap vinden we in vers 32. Volgende vers dus. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Nou ja, niet in de zin van dat wij die belofte die tot de vaderen geschied is blijven herhalen. De prediking bestaat er niet uit dat die belofte steeds opnieuw genoemd wordt. Zo van God heeft aan de Vader het een en ander beloofd. Dat niet. Maar wij verkondigen u de belofte die tot de Vader geschied is. Dat namelijk God die belofte vervuld heeft aan ons. Niet de vaderen, maar de kinderen. Men zou trouwens kinderen niet al te letterlijk opnemen. Het gaat uiteraard gewoon over volgende generaties. Latere generaties. Wat in het verleden beloofd is, is nu vervuld. Waardoor? Op grond waarvan? Wat is er dan gebeurd? Wel, er was gezegd, de opstanding van Christus. Dat is helemaal fraai. Want het betekent dat met deze uitspraak meteen een heleboel commentaar gegeven wordt op allerlei Bijbelse oud-testamentische uitspraken, dan wel beloften. Want de gedachte is natuurlijk dat zoveel beloften Gods als er zijn, is dat 2 Korinthe 1? Die zijn in hem, ja, en die zijn in hem, amen. Zoveel beloften Gods als er zijn. En de volgende vraag is, wat had God zoal beloofd? En hoe is het vervuld geworden? En het antwoord is altijd in de opstanding van Christus. Als je vraagt hoe is het geopenbaard geworden, dan is het antwoord soms dat moet nog geopenbaard worden. In de zin van vertoond worden. Maar dat vroeg ik niet. Als de vraag is hoe is het vervuld geworden, is het antwoord altijd in de opstanding van Christus. Hoe je dat ook keert of wendt. En dat is wat Paulus zegt. Wij verkondigen u dat die belofte die tot de Vader geschied is, vervuld is geworden aan ons. Hun kinderen, hoe? Nou ja, dat stond er al hiervoor. Doordat God de Heer Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. En het wordt hier herhaald. Namelijk, als hij Jezus verwekt heeft. Kijk, en als je nou... Nou ja, ja, ik weet nooit hoe ik het netjes moet zeggen, dus... Maar ik ga me gewoon verder dan. Hè. Als je nou een beetje thuis bent in traditionele kerkelijke leringen, zo de eeuwen door, dan begrijp je natuurlijk dat de vertalers hier in problemen geraakt zijn. Want als je Psalm 2 al zo verklaard hebt, dat de uitdrukking heden heb ik u gegenereerd, slaat op een tijd ergens ver voor de schepping van eeuwigheid. Was het dan toch een heden of is het van eeuwigheid? Ik bedoel, je komt daar toch niet uit. Maar als men dat al verklaard heeft, dan heb je hier een probleem. Loop je tegen een probleem op als je het vers moet vertalen. Dus wat hebben de vertalers gedaan? Die hebben de uitdrukkingen wat verzwakt. En hebben verzwakt tot God heeft dezelfde vervuld aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Daar redden ze het niet mee, natuurlijk. Want nou wordt weer de indruk gewekt, bij ons in elk geval, dat de beloften Gods vervuld zijn geworden bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar dat is ook niet zo. Want er staat weliswaar verwekt hier in de vertaling, maar dat is nogal dat is niet echt een verkeerde vertaling. Maar men heeft duidelijk geprobeerd de uitdrukking te verzwakken. Normaal zou men vertaald hebben met opgewekt. Want zo vertaalt men het altijd. Alleen deze keer heeft men vertaald met verwekt. Maar de betekenis is doen opstaan. En dus opgewekt is het idee. Ik lees eerst even door. Dus er staat dus, God heeft die belofte vervuld aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt, dan wel opgewekt heeft, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, heden. Heden heb ik u gegenereerd. En omdat hier staat gegenereerd, heeft men gedacht, nou verwekken, dat komt wel overeen met genereren. Kan nooit, moet kunnen. Maar het is niet helemaal, ja, het is niet helemaal zoals het zou moeten. En u vindt het misschien niet eerlijk dat ik dat zo zeg, omdat ik natuurlijk ook niet kan weten wat ze in 1600 zoveel erover dachten. Maar ik weet het wel, lees maar mee. Vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, kijk, en daar staat nou gewoon opgewekt. Maar het is echt hetzelfde woord, 100%. Hetzelfde woord als verwekt in vers 32. Maar hier komt men er niet onderuit. dat hij hem uit de doden heeft opgewekt en zo verder. Kortom, wanneer was dat heden uit Psalm 2? In Psalm 2 weten we het niet. Wat we nog net weten als we andere schriftgedeelten uit de psalmen erbij halen, voor de hand liggende schriftgedeelten overigens, is dat het nog moest gebeuren op het tijdstip dat het geschreven werd. Bovendien, als het de psalm is van David, en men wist dat kennelijk, wel nu, de Heer had beloofd dat die zoon Gods, dat die zou voortkomen uit David. En pas na zijn overlijden. Met andere woorden, die zoon was er nog niet eens. En daarna meer specifiek, en wanneer verscheen die zoon dan? Wanneer werd tot iemand gezegd, gij zijt mijn zoon? Leuk hè, dan moet die iemand er eerst wezen, anders kan niet tot hem gezegd worden, gij zijt mijn zoon. Dat kun je ook nooit inpassen in het idee van een altijd al van eeuwigheid zijnde zoon. Met deze uitdrukkingen. Dat kan nooit.
Een kind is ons geboren, zoon.
Ja, broeder, daar wel, maar dat kun je nooit op het verre verleden van toepassing brengen. En toch doet men dat. Dan neemt men spreuken 8 en zo, waarin de vertaling helemaal verschrikkelijk omgerommeld is. Dat is echt waar. Nee, niet omdat slechte vertalers waren, maar omdat de mensen domweg niet begrepen waar het over ging. En daar gaat het om.
Maar hier begrijp ik toch eigenlijk wel heel goed. Ik bedoel, want als het de tweede keer dat je zegt, dan konden ze niet omheen.
Natuurlijk.
Maar als ze daar ook wel weg hadden, ja, dan zou het eerste vers zo versterkt geweest zijn. En ja, dat hebben ze bewust nagelaten.
Ja, nou, ik heb een keer een commentaar gelezen, die herinner ik me nooit door die commentaren, eigenlijk nooit. Maar ik herinner me nog een van de betrekkelijk recent, ik zal niet zeggen waar die vandaan kwam. Maar die werd geschreven als commentaar op dit schriftgedeelte. In de eerste plaats dat het zo zonder meer toch wel vast stond dat Psalm 2 sprak over de zoon van eeuwigheid, vanuit het verleden. Ergens voor de tijden der eeuwen dat die zoon daar was, althans, enzovoorts. Maar dat niettemin uit Handelingen 13 bleek dat deze uitspraken in Psalm 2 toch ook in het bijzonder alsnog werden toegepast, in tweede instantie dus, op zijn opstanding uit de dood. Dat vind ik een voorbeeld van kolen en geiten sparen. Ja, dat meen ik echt. Want die eerste stelling, die vind je niet in de Bijbel. Die hoef je dus ook niet te verdedigen. Dat is wel een heel gangbare. Maar ja, die berust niet op Bijbelse grond. Die berust op menselijke argumentatie, menselijke filosofie. Maar daar hebben wij geen boodschap aan. Mijn uitspraak dus, alsnog over het schriftgedeelte is, dat we van Psalm 2 niet weten waar het op slaat. Tenzij dan dat het hier in Handelingen 13 bijvoorbeeld, maar op vele andere plaatsen, gezegd wordt. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wordt gezegd tot de Heer Jezus. Want dan gaat het hier over Handelingen 13, op de dag van zijn opstanding. En dat was dat heden. Dat was de dag waarop dus het nieuwe verbond aanbrak. Dat was de dag waarop de Heer Jezus Christus verheerlijkt werd en dus de geest beschikbaar, in de zin van Heilige Geest, eeuwig leven, beschikbaar was. U weet wel, de geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, maar als Jezus verheerlijkt is op de dag van zijn opstanding, dan is dat meteen de vervulling van de belofte van de Heilige Geest. En dat is ook zo. En van het aanbreken van het nieuwe verbond, en van het aanbreken dus van het Messiaanse Rijk, om maar eens een paar belangrijke dingen te noemen. Of zullen we zeggen van de verschijning van het zaad van Abraham, in wie alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden, want het zaad Abraham is Christus. Dat was dan weer gelaten, 3 natuurlijk. Maar zo zit hij nou eenmaal. Wij zouden het niet weten, maar het Nieuwe Testament zegt het. En daar gaat het nou om. Wij zouden het niet andersom doen. En niet zeggen, nou, het staat in het Oude Testament, dat zoeken wij te verklaren. En als het Nieuwe Testament dan er nog wat over staat, nou, dan is dat zeker ook waar. En dan krijg je dus dit soort redeneringen over, hij was altijd al de zoon, maar daarna wordt hetzelfde schriftgedeelte nog een keer toegepast op zijn opstanding. Nee, pas bij zijn opstanding wordt hij tot zoon gesteld. Hij zou het altijd al zijn, dat kun je nog net zeggen. Het was plan Gods. Zie, het was de raad Gods die vervuld zou worden. Natuurlijk, het wordt dus ook allemaal aangekondigd. Vanzelfsprekend, kan niet missen. En op dezelfde wijze als dat van Isaac bij zijn geboorte al vaststond, dat hij het eerst geboorterecht zou krijgen boven Ismaël, zo stond van de Heere Jezus op zijn minst bij zijn geboorte, maar natuurlijk daarvoor ook al, stond al vast dat hij tot zoon gesteld en dus tot eerstgeborene zou gesteld worden. Zo is dat. Dat was altijd al de bedoeling. Maar hij werd het pas definitief toen over hem de zegen werd uitgesproken. Om zo te zeggen. Over Isaac, over Jacob, over Efraïm, om maar zijn paar te noemen. Maar zo over de Heer Jezus dus net zo goed. En daar gaat het maar om. Men zou het niet weten, waar het niet dat het gewoon in het Nieuwe Testament alsnog gezegd wordt. En dat is het dan. En waar de problemen vandaan komen, ja, dat begrijp je nou natuurlijk toch. Men heeft een onduidelijke tekst in het Oude Testament en men gaat erover filosoferen, want men moet er een verklaring voor hebben. Ik heb me nog nooit gegeneerd om te zeggen, dat weet ik niet. Als je iets niet weet, kun je het altijd nog leren. Maar als je denkt dat je een verklaring hebt uitgevonden, ja, dan leer je niks meer, hè? Dan zit je verkeerd dus. Dus. En zo zijn er talloze van dit soort schriftplaatsen. Maar zal ik u eens ander noemen? Zo even bladeren even door. Moet ik even kijken wat ik op schouw kan vinden. Dan kan ik hem niet vinden natuurlijk. Dan moet ik even het Nieuwe Testament zoeken. Het gaat mij namelijk om de uitspraak in Efeze 4. Ja, ik hoop niet dat ik er al te veel inhoudelijk op hoef in te gaan. Maar even, als voorbeeld dient het dus goed, hè? Efeze 4, nee, ik moet zijn in Psalm 68 eigenlijk eerst. Vers 19, ik zocht in Psalm 19, maar ik moest in Psalm 68 zijn. Vers 19. Psalm 68. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Vers 17. Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagenen zijn 2 × 10.000, vers 18, de duizenden verdubbeld. Waar slaat dat op? Gods wagenen zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen in Sinaï in heiligheid. Waar zou dat op slaan? En dan vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Gelooft zij de Heere, dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Ja, waar slaat dat op? En vooral vers 19 dus, hè? Dat weet je toch niet dan? Of wel? Kan iemand dat verklaren? Binnen Psalm 68? Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Enzovoorts. Wie is opgevaren naar de hoogte? Is de eerste vraag. De tweede vraag is, wat is die gevangenis? En de derde vraag is, wat zijn die gaven? En de vierde vraag is, wie zijn die mensen? Dan wel wederhorigen. Zijn kennelijk dezelfde. Dat weet je toch niet? Nou, dat noem ik nou typisch zo'n vers. Die staat er zo tussendoor. Waar je echt geen kant mee op kunt. In het algemeen, met het schriftgedeelte wel. Want waar het algemeen over gaat. Is over de komst van de Messias. Die zijn zegeningen zal brengen. En hij wordt bedankt. Want zo, daarom staat hier boven de psalm. Lof en danklied voor de overwinning. En voor de hand ligt te zeggen, nou het gaat dus over de zegeningen die Israël zal ontvangen in de toekomst. En voor degenen die daar niet in geloven en geloven in die vervangingstheorie, zal ik maar zeggen. Dan zal het wel zo zijn dat de zegeningen zijn voor de kerk of zoiets. Maar wat is nou opgevaren zijnde in de hoogte, heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Binnen het kader van het Oude Testament in het algemeen en deze psalm 68 in het bijzonder. Daar heb je toch geen flauw idee van? Dat kan toch ook niet? Nee. Maar er is een heel eenvoudig antwoord op toch en helaas. Er wordt wat mee omgesukkeld. Sorry. Met de uitspraak namelijk uit Efeze 4. Want daar wordt het vers aangehaald. En dan? Nou ja, daar wordt gewoon gezegd wat die psalm 68 betekent. Niet andersom. Want in psalm 68 weten we niet wat het betekent. Daar kom je ook niet achter, lijkt mij. Nou ja, misschien, maar dat is dan toch wel heel ingewikkeld, hoor. En voor ons niet meer na te gaan, in elk geval. Want wij hebben het Nieuwe Testament. Nou, wat zegt het Nieuwe Testament? Het Nieuwe Testament zegt in Efeze 4 dat er sprake is van één gemeente die leeft onder de band des vredes. Ik lees het altijd als gewoon het verbond des vredes, het nieuwe verbond. Waarin men één geworden is, waarin sprake is van één geest, één lichaam, één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Nou, dat gaat dus over de gemeente, dat kan niet missen. Ook in het verband waarin het staat, en ook in deze brief natuurlijk. Nou goed, maar in dat verband staat er, dat er weliswaar één gemeente is, het gaat om een eenheid, maar, vers 7, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Dat betekent dat weliswaar de gemeente als zodanig één gemeente is, maar het neemt niet weg dat er sprake is van onderscheidene, dat wil zeggen verschillende leden van die gemeente. U weet wel, dat is het verhaal zoals het ook staat in, met name in de eerste Korinthebrief. Er is nou eenmaal verschil en het ene lid is niet hetzelfde als het ander. En het ene lid van het lichaam heeft ook niet dezelfde functie als de ander. En zo is dat in de gemeente, het lichaam van Christus ook. Niet iedereen heeft daar dezelfde functie. Wij hebben weliswaar een heleboel gemeenschappelijk. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is Efeze 1. Maar vervolgens is het zo dat er ook nogal wat verschil bestaat tussen de gelovigen onderling, ook in hun positie en bediening in de gemeente als zodanig. En die wordt bepaald, dat verschil ook, wordt bepaald, dat wil zeggen die bediening wordt bepaald door de maat der gaven van Christus. Dat wil zeggen Christus zelf, die het hoofd van het lichaam is, stelt de maat vast, want hij geeft ons die verschillende verantwoordelijkheid of bediening dan wel gewoon gaven. Toch? Nou, dat is zo. En daarom zegt hij, volgende vers, daarom zegt hij, wie? Ja, God uiteraard via de geïnspireerde psalmist, psalm 68. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, en nou moet je meteen weten waar het over gaat. Want wie is er opgevaren in de hoogte? Ik had ook psalm 3 kunnen aanhalen waar de Heer Jezus zelf dezezelfde woorden uit psalm 68 aanhaalt. Bij Nicodemus, naar aanleiding van de verhoogde slang en zo. Er zegt, niemand is opgevaren naar de hemel, want de Zoon des mensen die uit de hemel is nedergedaald. Eerlijk gezegd, ik denk trouwens dat het niet eens de woorden van de Heer Jezus waren, maar van Johannes, in het Johannes-evangelie. Maar goed, doet er nou niet toe. Nee, Johannes geeft nogal eens commentaar, zo tussendoor, op de woorden van de Heer Jezus. Ik denk dat dat het geval is daar. Die zegt, niemand is opgevaren naar de hemel dan de Zoon des mensen. En het is commentaar op die psalm 68. Maar goed, dat weten wij toch wel dat het zo is inmiddels. En hier ook. Als hij opgevaren is in de hoogte, de Heer Jezus Christus dus. Degene die eerst is nedergedaald, zoals ook in vers 9 hier staat. Nou goed, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Die is wat moeilijker. En heeft de mensen, neem ik die eerst, heeft de mensen gaven gegeven. Welke mensen? Die wederhorigen uit de psalm. Mensen, wederhorigen, dat wil zeggen slaven en dus gevangenen. Als mensen horig, dan wel wederhorig, het is gewoon hetzelfde, zijn, dan zijn zij slaven eigenlijk. Er stond vroeger in Nederland ook, hè? Ze moesten luisteren. Ze stonden onder commando van iemand die hoger was. Wordt in de Bijbel ook zo uitgelegd, een slaaf is iemand die staat onder het woord van anderen.
Was dat niet dubbel aan? Hij hoorde ook achter die man.
Hij?
Een slaaf behoorde ook nog tot...
Behoort ook tot iemand, ja, maar daar komt het woord vandaan. Yes. Dat hele woord behoren. Dat wil zeggen, een voorwerp kan niet eens aan iemand behoren. Omdat het voorwerp niet kan horen. Ja, dit kopje wel, want het heeft een oren. Zo. Maar ja, maar daar komt het woord vandaan. De normale term is eigendom zijn van. Of iemand toekomen, dat kan ook. Wie de geest niet heeft, komt hem, die geest, niet toe. Heet zoiets in Romeinen 8. Maar het woord behoren aan of behoren tot, dat kan eigenlijk niet. Behalve dan met betrekking tot levende wezens die horen kunnen. Slaven dus. Maar goed, wie zijn die mensen die wederhorigen? Uiteraard die gevangenen. Bovendien, een gevangenis gevangen nemen is helemaal raar, want je neemt niet het gebouw gevangen natuurlijk. Hè? Maar u begrijpt toch ook dat als de school vakantie heeft, blijft het gebouw gewoon staan. Alleen degenen die er normaal in thuis horen, die zijn op vakantie, maar het gebouw niet. En als de school, als de gevangenis, dat hoor je niet meer van tegenwoordig, gevangenisopstand. Die ken u nog, hè, dat woord, hè? Een gevangenisoproer of gevangenisopstand. Niet het gebouw komt in opstand, dat stond altijd al overeind namelijk. Bij nader inzien de inwoners ook, maar laten we zeggen. Maar het gaat om degenen die erin zijn. En de kerk, om een ander jargon te gebruiken, bestaat toch ook niet maar uit één gebouw. Het gaat toch om degenen die daar hun domicilie hebben, die daarin thuis horen op een of andere wijze. Nou, de gevangenis bestaat niet uit het gebouw, maar uit degenen die daarin thuis horen. Mensen die dus wederhorig zijn, gevangenen. Slaven, zo u wilt. Hè? Nou goed.
Kan er een kleine onderscheiding misschien gemaakt worden, doordat eigenlijk degenen die gevangen genomen zijn, toch eigenlijk nog niet helemaal uit gevangenschap verlost zijn?
Ja, dat zou kunnen. In de praktijk blijkt dat zo te zijn. Dus dat maakt het iets makkelijker. Alsof zelfs het hele gebouw met allen die erin zijn is weggevoerd. Maar ik kom er zo op terug. Want de vraag is natuurlijk eerst, wie zijn die mensen, die gevangenen, die horigen? Zij zijn degene aan wie God gaven heeft gegeven. Wel nu, waar ging het nou over hier? Want er staat hier, hè, in vers 8. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen... Dat zijn kennelijk degenen die in die gevangenis zitten, of horen. Hij heeft de mensen gaven gegeven. Wie zijn die mensen hier in Efeze? Want in Psalm 68 weten wij het niet. Wie zijn die mensen hier in Efeze? Het is makkelijk genoeg, u en ik. Toch? Daar ging het toch over? Aan elk een van ons is de genade gegeven in de gemeente. Naar de maat der gaven van Christus. En daarom zegt hij, dus daar moet het over gaan, als je opgevaren is in de hoogte, maar ja, zo begon dit boek natuurlijk in Efeze 1 feitelijk met de uiterste verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods, die daarmee ook geworden is tot hoofd van de gemeente. Wel nu, hij heeft gaven gegeven, als je opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. Wie zijn die mensen? Wij. Wie zijn dus die gevangenen? Wij. Nou ja, in elk geval sinds de Heer die gevangenis gevangen genomen heeft. Want sindsdien zijn wij gevangenen van Christus Jezus. Dan wel van de Heer. Maar dat is vers 1 hier. En vandaar. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heer, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij, ook individueel, geroepen zijt, want... De bedoeling was en de gedachte is dat de Heer sinds zijn opstanding, kortom sinds zijn hemelvaart, gaven gegeven heeft aan de gelovigen, individueel. En dan gaat het verder in vers 11, want vers 9 en 10 is toelichting op dat opgevaren zijnde naar de hoogte. De apostel zegt dan eerst, nou ja, degene die opgevaren is naar de hoogte is natuurlijk ook degene die eerst is nedergedaald. En andersom, die nedergedaald is dezelfde, die is opgevaren ver boven al de hemelen. Kortom, dat is Christus. Uit de hemel afkomstig, maar inmiddels weer terug in de hemel. Maar in zijn opstanding heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft mensen gaven gegeven. Kortom, die mensen zijn sinds die opstanding van Christus dan zijn gevangenen, daar komt het op neer. En hij geeft hen, maar dat zijn wij, de gemeente, gaven. Zo zit dat. Daarna nog iets uitgebreider, want de vraag is dan, wat waren wij nou voordat wij gevangen genomen werden door de Heer? Wel, ook al gevangenen. Nou, in ieder geval buiten de legerplaats geplaatst. Want de essentie van de gevangenis is dat als men daarin zit, dan heeft men geen deel aan de samenleving als zodanig. En overdrachtelijk heeft men geen deel aan het plan Gods eventueel. Dat is het idee. Maar we zijn sindsdien zijn eigendom. We gaan nog één stap verder, maar die stap is voor velen weer moeilijker te maken. Ga nog één stap verder, want als het nou gaat over gevangenis, dan gaat het over ballingschap namelijk ook. Want het is in het Hebreeuws feitelijk gewoon hetzelfde begrip, hetzelfde woord. En het idee is eigenlijk dat degenen die in ballingschap waren van Israël, 10 stammen dus. Ja, die waren gevangenen, ballingen namelijk, maar de Heer heeft hen als het ware gevangen genomen. Toch bleven ze waar ze waren. Naar aardse maatstaven. En naar hemelse maatstaven werden wij meegevoerd en gezet in de hemel. Maar op aarde nog steeds in ballingschap. Dat is waar het eigenlijk over gaat, maar dan ben ik een heel stuk verder. Dat wilde ik allemaal niet aanhalen. Maar waar het me maar om gaat, is om het idee dat wij in Psalm 68 niet weten waar het over gaat, die uitspraak. Maar dat in Efeze 4 verklaard wordt hoe het zit. En dan blijkt achteraf dat inderdaad die uitspraken in Psalm 68 helemaal niet op Israël als zodanig van toepassing zijn te brengen. Of op het Joodse volk. Dat er specifieke uitspraken zijn over de gemeente. Maar aangezien de gemeente in het Oude Testament, de schriften, en ook in oud-testamentische tijd verborgen was en zou blijven, worden deze dingen op deze cryptische wijze gezegd. Zodat wij achteraf weten dat dit alles in het Oude Testament en dus in het plan Gods vast lag, maar we weten pas waaruit het plan bestaat. Nou, dat het in het Nieuwe Testament inhoud gekregen heeft. Dat wil zeggen, Paulus hier in Efeze 4 geeft inhoud aan die uitspraken in Psalm 68. En dat het nu is vervullen van het woord Gods. Nou ja, meer valt er niet over te zeggen.
Ik vind het altijd zo mooi dat hier in Johannes 6, die 62e vers, dat noemde de Heer Jezus eigenlijk zelf. Johannes 6, neemt hij wel.
Dat weet ik niet.
Dan leest hij ook over die, op de, als hij een weg ziet varen, zei wie is dat dan?
Johannes 6.
Johannes 6, 62.
Ja. Even zoeken, vers 62. Oh ja, maar die heeft, houdt ermee verband natuurlijk, ja. Ja. Waar de Heer in Johannes 6 uitgebreid uiteengezet heeft, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ja. Maar dus ook, ik ben degene die uit de hemel is nedergedaald, maar er zit aan vast, ik ben dus ook degene die weer naar de hemel zal opvaren. Want zo zit hij. En dat begrip was al geïntroduceerd inderdaad in Johannes hoofdstuk 3. Maar hier in hoofdstuk 6 vers 62, daar staat dan, wat dan zo gij de zoon des mensen zacht opvaren, daar hij, dat wil zeggen naar waar, daar hij, hè, wijzend, daar hij tevoren was. Want daar begrepen ze niks van. Aan de ene kant niet zijn afkomst uit de hemel, dat is nog heel omstreden overigens, maar niettemin, het is zo, enigere wijze. Maar hij zal terugkeren naar waar hij tevoren was. En dat is waar heel het Johannes-evangelie ook uitgebreid over spreekt. Dat de oorsprong van de Heer Jezus tegelijkertijd bepalend is voor zijn bestemming. En dat is dus wat in Johannes 3 al wordt aangehaald. Maar dan inderdaad letterlijk naar aanleiding van Psalm 68. Inderdaad. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Bijna hetzelfde als wat in Efeze 4 ook gezegd wordt. Namelijk de zoon des mensen, die in de hemel is. En voor degenen die dan zeggen, hoe kan de Heer Jezus nou zeggen, de zoon des mensen die in de hemel is, terwijl hij met Nicodemus praat, wel nu, Ik geloof dus ook dat het de woorden zijn, niet van de Heer Jezus zelf, maar van Johannes die dit schrijft. Die geeft daar gewoon commentaar op.
Zeg maar, onze wandel in de hemel.
Ja. Ja, maar dat is ook zo, ja. Ja, want daar gaat het natuurlijk vervolgens om. Als hij opgevaren is in de hemel, heeft hij anderen meegenomen naar de hemel. Dat is wat Psalm 68 zegt. Wie dan? Degene die in ballingschap zijn. Met opzet zeg ik dus nu niet gevangenschap. Hè? Degene die in ballingschap zijn. Wie dan? Of althans een deel daarvan, of hoe je dat maar zeggen moet. Nou, in ieder geval... Ons slaat op de gemeente, blijkt uit Efeze 4. En achterliggend vind je natuurlijk daar die kwestie van die 10 stammen in ballingschap.
Maar nee, iets ruimer zegt Romeinen 8 al, dat de ganse schepping eigenlijk ware snel zijnde eigenlijk dus ook daarmee aangegeven wordt als in gevangenis zitten eigenlijk.
Ja, het doet niks af aan het feit dat alle mensen gevangenen, namelijk horigen, namelijk slaven zijn... Van zonde, dood en eventueel wet, natuurlijk. Maar ja, het is hier natuurlijk toch een onderscheid tussen de mensheid in het algemeen en die ene gevangenis in het bijzonder. Want hij heeft niet de hele aarde en de hele mensheid met zich meegenomen de hemel in, natuurlijk. Hè? Zo zit hij natuurlijk niet. Maar het is een beginsel dat uiteindelijk veel breder wel zal worden toegepast. Maar het wordt opgehangen meteen aan opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij hoogte. Leuk, en er staat dus niet meteen hemel, er staat hoogte. Dat is weliswaar de hemel, maar niet noodzakelijk. Daarom kun je zo'n tekst ook niet meteen begrijpen als hij in Psalm 68 staat. Zo zit het, het wordt wat bedektelijk gezegd. Nog afgezien van dat natuurlijk zijn lijden en dood, die daaraan vooraf gingen, zelfs helemaal niet genoemd worden. Maar zo werkt dat nou een keer. Nou, wat zal ik nog eens noemen? Waar was ik net? Handelingen 13. Oh, daar weet ik er nog wel eentje. Zo bij wijze van voorbeeld dan. Hè? Handelingen 13. Daar was de apostel in Antiochië, sprak en hij sprak daar in de Joodse synagoge... En zei, Psalm 2 slaat op de opstanding van de Heer Jezus. Hetgeen de vervulling gebracht heeft van de belofte Gods. Dan heb ik in het voorbijgaan nog even vers 41 van Handelingen 13. Dat vind ik ook een aardige. Vers 40, waar staat, zie dan toe dat over de lieden niet komen, hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Letterlijk geciteerd uit Habakuk 1 vers 5, in elk geval, dezelfde gedachte komt min of meer voor in Jesaja 28, maar letterlijk uit Habakuk 1 vers 5, en ik kan u zo wel zeggen, als u de term in Habakuk 1 vers 5 leest, dan weet je heus niet over welk werk het gaat en over welke dagen. Want er staat er, hè? Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Welke dagen en welk werk is dus de vraag. Dat vind je echt niet, hoor. En wij weten nu min of meer wat het is. Nou ja, in hoofdlijn in elk geval, hè. Want het werk is uiteraard de opbouw van de gemeente, van eerstelingen. In afwachting van de openbaring van het koninkrijk van de Messias in de toekomst. In afwachting van de verschijning van de Heer als de zoon van David, die zo zit op de troon van zijn vader David. Over die dagen gaat het. Want dan wordt het op van toepassing gebracht door Paulus hier in Handelingen 13. En welke dagen dus? Onze dagen, welk werk? Wel, de roeping van de gemeente. En zij geloven het inderdaad niet. Soms denk ik wel eens dat ook achter deze woorden met grote nadruk verborgen ligt het idee van, maar er bovendien een volk voor de naam des Heren, een volk hem ten eigendom, niet uit de Joden, maar uit in de eerste plaats de 10 stammen van Israël. Als ze dat horen, worden ze helemaal jaloers. Maar dat was ook de bedoeling. Maar dat is Romeinen 11 natuurlijk. en nog zo wat schrift plaatsen, Deuteronomium en zo verder. Ze zullen het niet geloven, zo het iemand verhaalt. Precies. Maar die wilde ik niet eens aanhalen, ik wilde u aanhalen. Die andere, vanaf vers 46. Nou, hier staat ook die jaloersheid van de Joden, hè? Vers 45. Doch de Joden, de scharen ziende, want de andere Sabbat zou Paulus weer spreken in de synagoge op verzoek. En toen kwamen de heidenen ook meeluisteren. Die hadden er ook grote belangstelling voor. En toen werden de Joden met nijdigheid, jaloersheid vervuld, zoals aangekondigd door Mozes. Onder andere. Ze werden met jaloezie vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Want op het moment dat de zegeningen niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen zijn, hoeven de Joden het niet meer. Want anders is het een truc ter assimilatie. Om de Joden hun identiteit te ontnemen, immers. Want dan worden ze gelijkgesteld met heidenen. Maar ja, Peter zei dat zo moest in Handelingen 15. Toch? Ja, ja. Hij zei, wij Joden moeten op gelijke wijze behouden worden als ook de heidenen. Staat er echt. Het is ook zo. En in de gemeente is Jood nog Griek. En zo verder. Dat is dus inderdaad zo. De middenmuur des afscheidsels is gebroken. Maar als men toch wil vasthouden aan de Joodse identiteit. Ja, dan wil men het niet. Dan zegt men, nee, dat is voor de heidenen. Het heeft me tegenwoordig wat opgevonden. Excuus dat het er zo grof uitkomt. Maar heeft me tegenwoordig wat opgevonden. Men noemt zich dan als gelovige uit de Joden. Noemt men zich Messiasbeleidende Jood. Wat? Jood. Ja. Wat voor Jood? Een Messiasbeleidende Jood. Een Jood dus. Hè? Heb je dat ook gelezen in Uitdaging? Laatst daar, of lees je het niet? Dat is leuk. Er stond een brief in van iemand die vroeg. Kan iemand mij nou eindelijk eens uitleggen wat nou die uitdrukking Messias beleidende Jood betekent? Want, zei hij, ja, als het nou betekent een Jood die gelooft in de Heer Jezus Christus, daar hadden wij toch al een woord voor? Christen. Dat is een goeie, hè? Ik heb even gekeken, maar ik kende de figuur niet die de brief schreef. Maar er lopen er dus nog meer rond die daar gelukkig gewoon doorheen kijken. Maar het idee is natuurlijk, de Joden willen niet wat ook voor heiden is. Het moet verschil blijven, vindt men. Zeker als het ruikt naar religie. Maar dan staat er dat ze willen dat niet. Ze lasteren hetgeen Paulus en Barnabas, die heette trouwens Jozef eigenlijk, spraken. En dan staat er in vers 46, maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u, Joden, het woord Gods gesproken zou worden, want het is kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelfde het eeuwig leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Die waren daar in ruime mate en met interesse voorhanden. Want alzo heeft ons de Heere geboden, nou weet je wat er gaat komen dus, hè? Nou moet er gaan komen dat de Heer geboden heeft dat Paulus en Barnabas naar de heidenen zouden gaan. Om daar het evangelie te brengen, toch? Wel staat het, want zegt hij, want alzo heeft ons de Heere geboden zeggende, maar er komt een citaat uit het Oude Testament. Zodat je meteen moet besluiten dat ergens in het Oude Testament al staat dat Paulus en Barnabas naar de heidenen zouden gezonden worden. Komt Paulus dan al voor in het Oude Testament? Ja. Nou ja, blijkbaar. Want alzo heeft ons de Heere geboden, ik heb u gesteld tot licht der heidenen. Dat zijn uitdrukkelijk niet de Joden. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot in, nou ja, tot aan het uiterste der aarde. Angleterre, Finisterre. Nou goed, tot aan het uiterste der aarde. En dat is nou zo aardig. Als je die tekst leest in het Oude Testament, dan lees je dit er niet in. Dan weet je überhaupt niet waar het eigenlijk over gaat. Tenzij dan dat je die Nieuwtestamentse geschiedenis kent. En vooral deze uitspraak van de apostel Paulus. Hij is namelijk ontleend aan Jesaja 49 in hoofdzaak. In 42 staat hij ook al. Het is net als bij Johannes. In Jesaja wordt ook alles herhaald. De profeet komt steeds op dezelfde dingen terug. Zoals Johannes dat ook doet. Maar het is Jesaja 49 in het bijzonder. Die is voor ons denk ik toch de duidelijkste. Maar in Jesaja 49 gaat het niet over Paulus. Daar is Paulus niet aan het woord. Maar weten wij achteraf de Heer Jezus. In elk geval de knecht des Heren. Want zo heet hij in deze hoofdstukken. En tot hem wordt gezegd. Want ik kan niet op alles ingaan meer. Vers 6, tot hem wordt gezegd, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn, want het gaat over de knecht des Heren, om op te richten, dan wel te verzamelen, dan wel weder te brengen, uit vers 5. Het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jacob, en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Wie zou dat doen? Het antwoord is de knecht. De knecht des Heren. Is Paulus knecht des Heren? Ja, het valt niet te ontkennen. Dienstknecht van Jezus Christus lijkt me ook meer dan genoeg. Apostel, voor hem maar heten mag. Ja. Uitverkoren. Ik heb u gesteld een uitverkoren vat om mijn naam te brengen aan de heidenen tot het einde der aarde. Precies, dat staat er ook bij gelegenheid. Toch? Ja, klopt. Maar dat Jesaja 49 zou spreken over Paulus, dat weet je toch niet? Je begrijpt toch ook niet dat het gaat om iemand die ooit zou komen die dit zou doen, of wel? En als je het al zou denken, zou je denken dat gaat over de Heer Jezus. En als dat goed is, broeder, is de volgende vraag. En heeft de Heere Jezus dat dan ook gedaan? Ja, daag me niet uit, hè. Heeft hij dat dan ook gedaan? Is hij net als Paulus erop uitgegaan? Nee. Buiten Israël?
Ja, ja ook zeker.
Ik denk het wel, ja. Ja, broeder, zo. Rekenen we ook goed. Rekenen we ook goed. Samaria, die vind ik bij nader inzien, vind ik dat een hele mooie om.
Jij had nog een paar andere plaatsen.
Ja, hetzelfde einde der aarde had ik zelfs in gedachten. Maar dat staat niet in de Bijbel, dus dat moet ik hier eigenlijk niet zeggen. Maar daar gaat het ook niet om. Maar het leuke is, dat wij weten natuurlijk, zo even onder elkaar, wij weten dat Jesaja 59 spreekt over de Heer Jezus Christus, en dat het in ieder geval uitdrukt dat het evangelie enerzijds door de Joden, dat wil zeggen door Israël officieel, verworpen zou worden. Israël zou zich niet laten verzamelen. En zo is het evangelie dus gegaan naar de heidenen, zeggen wij dan. Maar vergis u niet, het gaat over iemand die dat zou zijn. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En als er iemand was binnen de Bijbelse geschiedenis die dat gedaan heeft. Binnen de Bijbelse historie bedoel ik, hè. Was het niet de Heer Jezus, maar was het Paulus. En de rest is, de rest geloof ik ook, maar dat was buiten de Bijbelse geschiedenis. Hm?
Ja, maar het is een voorstelling. Ik bedoel, hij zegt dat ook al tegen Mozes.
Zeker.
Ik zal jou... Ja.
Kijk, ik wacht nog steeds op de uitspraak nu dat de Heer Jezus zei, ik ben het licht der wereld. Dat is in elk geval tot de uiterste der aarde. Dus dat geldt in ieder geval. Maar volgens Paulus is het op hem en Barnabas van toepassing. Maar daar kom je toch niet op als je dit leest.
Benjamin en
Jozef. Ja, het zijn Benjamin en Jozef. Paulus was uit de stam van Benjamin en Barnabas heette Jozef. Dus dan hebben we Jozef en Benjamin samen. Ja, dat is typologisch, klopt dat, perfect, ja. Maar goed, daar zullen we het nou eerst maar bij laten, want het is hoog tijd, de hoogste tijd, voor de pauze. Zal ik u nog eens een mooie noemen? Om te vervullen het woord Gods. Wat dacht u van Jesaja hoofdstuk 60... Ja, zo kan ik een hele week vullen, maar met gemak. Maar bij wijze van voorbeeld dan, hè. Jesaja hoofdstuk 60. Begint met de woorden, maak u op, wordt verlicht, Want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dat kun je natuurlijk lezen als een profetie over Israël, waarbij het licht waarover gesproken wordt het licht is van het nieuwe verbond, tegenover de schaduw dan wel de duisternis van het oude verbond. Maar dan gaat het toch niet over de 1000 jaren. Want er staat achter, en de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden en zo verder. Maar er staat dat het toch nog duisternis is over de aarde en donkerheid over de volkeren in vers 2. Dat is dan toch nog niet de 1000 jaren, want dan zouden alle volken deel hebben aan ditzelfde licht en zou de aarde vol zijn van kennis des Heeren, gelijk water de bodem van de zee bedekken enzovoorts. Met andere woorden, het is nog net toe te passen op de betrekkelijk korte periode waarin Israël officieel tot geloof gekomen is en de volkeren nog niet. Als u mij vraagt dus de tijd na de 70ste week van Daniel en dus na de officiële wederkomst van Christus aan Israël op de Olijfberg, maar voorafgaande aan de 1000 jaren, dat wil zeggen voorafgaande aan het binden van Satan en zo verder. De periode van 33 jaren noem ik het altijd voor het gemak. Maar goed, om de lengte ervan gaat het nog niet. Dat kan, nou net, kan net. En toch is dat niet de volle betekenis van dit schriftgedeelte. Want als dit schriftgedeelte vervuld moet worden, dan wordt het aangehaald in Efeze hoofdstuk 5. En dan wordt het geciteerd met iets andere woorden. In mijn Bijbel staat er dan ook prompt niet de verwijzing bij, heen en terug, van Jesaja 60 niet naar Efeze 5 en van Efeze 5 ook niet naar Jesaja 60. Maar het is echt precies hetzelfde. Efeze 5 vers 14, waar het erover gaat dat wij als gelovigen in onze dagen in het licht zouden wandelen. En het licht zou ook vrucht dragen in ons. En in dat verband schrijft de apostel in Efeze 5 vers 14, daarom zegt hij, de Heer namelijk in Jesaja, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En in Jesaja staat, maak u op, word verlicht. Dat wil zeggen, sta op, maak u op, weet u wel. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar het opgaan van de heerlijkheid des Heren heet in Efeze 5 gewoon, Christus zal over u lichten. En de terminologie is ontleend aan het opgaan van de zon, het aanbreken, dan wel het zijn van een nieuwe dag. Maar in de toepassing in Efeze 5 gaat het niet over Israël bij de wederkomst van Christus en bij de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar in Efeze 5 wordt het toegepast op onze bedeling, waarin natuurlijk toch dat koninkrijk tot stand komt, het nieuwe verbond aanbreekt, maar waarin dat nog niet openbaar is of wordt. En dat is nou volmaken van het woord Gods, het vervullen van het woord Gods. De volledige betekenis is niet maar die van Israël in de toekomst, maar ook van de gemeente in het heden.
Kun je dit plaatsen naast Filippenzen 3, waar je zegt dat er enigszins nog komt, dat er uitopstanding van tussen uit de doden?
Die uitopstanding uit de doden, waartoe Paulus wenste te komen, was inderdaad dit. Deze gedachte, het wandelen in het licht namelijk. Hij noemt het daar, opdat we mogen komen tot, opdat ik hem kenne. Hè? Opdat ik hem kenne en dus licht ontvangen. En de kracht van zijn opstanding, de kracht van zijn opstanding. Dat gaat over dat licht van datzelfde nieuwe verbond uiteraard. Waarin men zal leven, waarin men zal vrucht dragen. En waarvoor men dan vervolgens ook heerlijkheid, dan wel loon zou ontvangen. En daar strekte de apostel zich naar uit met de woorden van Filippenzen 3. Lijkt me duidelijk. Maar zo zijn de talloze. Ik zal er nog één noemen, die is moeilijk. Maar niettemin noem ik die toch. Omdat ik daarmee terechtkom in de Bijbelse profetie. Om onvervulde profetie bovendien, waarover zoveel te doen is altijd. Weliswaar vliegt men elkaar niet meteen in de haren. Maar men heeft altijd problemen over hoe je bepaalde profetieën moet uitleggen. Of het wel zo is, of dat het misschien toch zo is, of wat dan ook. Hè. De kwestie van die 70ste week van Daniel is ook altijd zo'n gedoe altijd. Maar ik zal u een andere noemen. Die is uit Daniel hoofdstuk 7... Daniel hoofdstuk 7. Het gezicht der vier dieren. Voorstellende wereldrijken. Die zouden passeren vanaf de dagen van Daniel. Daarover lezen wij in Daniel 7 vanaf vers 2. Ik zag in mijn gezicht bij nacht en ziet... De vier winden des hemels braken voort op de grote zee, de volkerenzee, wel te verstaan, want dat is wat het is. Dan woeden dus de volkeren, als die wind daarover gaat, dat is het eigenlijk, hè. De volkeren gaan tekeer. En er klommen vier grote dieren op uit de zee. Nou, dat het niet letterlijk gaat over artis of zo, of over dieren, dat is duidelijk, hè. Gaat over symboliek. Dieren als uitbeelding van koninkrijken. Wij noemen ze meestal wereldrijken voor het gemak. Er komen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verschillende. Het eerste was als een leeuw. En het had arendsvleugelen en ik zag toe totdat ze vleugelen uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgegeven en op de voet gesteld als mensen aan hetzelfde werd als mensen hart gegeven. Dat is het eerste dier. En... Nou doe ik net of het heel bekend is, daarom lees ik er zo snel overheen. Het is namelijk de uitbeelding, in elk geval, er zit een heleboel aan vast, maar in elk geval een uitbeelding van het Rijk van Babel. Eerste dier uit de reeks. Net zo goed als het eerste onderdeel van dat beeld uit Daniel 2, het Gouden Hoofd. Het was ook een uitbeelding van het Babylonische Rijk. Daar begint het dus mee. En de leeuw met vleugelen is nog steeds... Een symbool van het oude Babylonische Rijk. Dus als je ze wil zien, die afbeeldingen, dan moet je dus naar Babel. Dus dat wordt misschien toch de volgende reis. Ik denk niet dat we dat mogen halen. Ik heb trouwens nog een hele mooie reisbestemming, maar daar kun je ook niet naartoe. Dus laat me zitten. Het Babylonische Rijk, eerste die niks aan de hand, eerste grote wereldrijk gerekend vanaf de dagen van Daniel. Zoals gebruikelijk in Daniel. Babel. Vers 5. Daarna ziet het andere dier, het tweede, dan is er geen één weg dus, hè? Het tweede, was gelijk een beer en het stelde zich aan één zijde, aan één kant, en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden en men zeide al dus tot hetzelfde sta op, eet veel vlees. Nou, dat is gewoon het volgende rijk, dat heb ik op school nog netjes geleerd. Want na het Babylonische Rijk kwam het Medo-Persische Rijk. Dat begon eigenlijk met de Meden, maar de Perzen namen het over. En het heette niettemin toch, het is de geschiedenis ingegaan als het Medo-Persische Rijk met zijn wetten van Meden en Perzen. Maar de Meden hadden er niet veel mee te maken, behalve dan bij de oprichting ervan. En daarna hadden ze weinig meer in de melk te brokkelen. Get zoiets. Dat is nou die moeilijke Nederlandse terminologie, broeder. Ja, idioom, het zoiets. Nou goed, dat is, blijkt ook, want er staat, het stelde zich aan één zijde, aan de Persische kant en niet aan de Medische, dat zal ook duidelijk zijn. En het had drie ribben in zijn muil, dan klopt alles weer precies, want het is de uitbeelding van de drie wereldrijken die aan het Medo-Persische vooraf gingen. Het Egyptische... Het Egyptische, het Assyrische en daarna het Babylonische. Maar de normale telling in Babel, in Daniel is vanaf de tijd van Daniel en dus vanaf het Babylonische Rijk. Maar er gingen er twee aan vooraf. Dus je hebt twee manieren van tellen. Hier in Daniel is het Medo-Persische Rijk van die beer het tweede, maar eigenlijk was het al het vierde. Hebben die nog? Die heb je later nodig in Openbaring namelijk. Omdat daar een andere telling gehanteerd wordt. Jazeker. Nou goed. Vers 6. Daarna zag ik en ziet, er was een ander dier gelijk een luipaard. En het had vier vleugels, eens vogels op zijn rug. Ook had hetzelfde dier vier hoofden. En aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. Dat kan ook niet missen. Dat is een beeld van het volgende rijk. Het Grieks-Macedonische Rijk. Officieel Grieks, maar omdat Griekenland er niks mee te maken had, heette het Macedonische Rijk. Dat ontstond dus ook al op de Balkan, zoals je begrijpt. Dus je kan je nagaan wat een heksenketel dat daar is. Hè? Maar goed, het Rijk van Alexander de Grote, zullen we maar zeggen. Maar het heet officieel het Griekse Rijk. Vanwege de Griekse cultuur en taal van dat Rijk. Daar zitten we nu nog mee. Maar vooruit. En dat het heet vier vleugels, vier hoofden, dat is ook duidelijk, want het Rijk werd opgericht weliswaar door Alexander de Grote hoogstpersoonlijk, maar onder hem door vier van zijn generaals, die belangrijker waren dan de hele rest. En het resultaat is ook geweest dat na de dood van Alexander de Grote, die immers Babel ging herbouwen, maar het was de tijd nog niet voor de herbouw van Babel, er waren nog geen zeven tijden overheen gegaan. En dus overleed Alexander de Grote op 33-jarige leeftijd. Hetgeen toch wel wat jong is voor iemand die een wereldrijk gesticht heeft. Maar vooruit. Maar zo ging dat. En zijn rijk werd na enige schermutselingen onderling overgenomen door die vier generaals. Dus dat wordt allemaal netjes genoemd hier. Dus in de geschiedenis gewoon na te gaan. En sindsdien is sprake van de koning van het noorden, de koning van het zuiden en dus ook van de koning van het oosten en die van het westen hebben ze alle vier weer gehad. En die van het noorden, van het zuiden waren de belangrijkste namen, die van de Seleuciden en die van de Ptolemeën, dat was dus Egypte. Nou goed, doet er niet toe, maar het gaat erom dat je ziet de volgorde. Goed, gaan we weer verder. Vers 7. Daarna zag ik in de nacht gezicht en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En overigens leek het verder nergens op enig ander dier. Maar dat staat er ook. Het was verscheiden, vers 7, tegen het eind van het vers. Het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. Het had ijzeren tanden, het at en verbrijzelde enzovoort. En het had 10 horen. Dit nu is gewoon dus het Romeinse Rijk. En de grote verscheidenheid, dat wil zeggen het grote verschil tussen dit Romeinse Rijk en de drie hiervoor genoemde rijken, ligt zeer voor de hand. Dit is het enige rijk uit de reeks waarvan Babel niet de hoofdstad was. Want Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk en van het Grieks, van het Medo-Persische Rijk en daarna ook van het Griekse Rijk. Alleen toen viel het uiteen. Vervolgens. Maar niet meer was dat zo. Maar toen kwam het Romeinse Rijk en toen was ineens niet Babel de hoofdstad. Maar niettemin heeft men in de loop der eeuwen tot vandaag toch wel aanleiding gevonden om Rome aan te duiden met de naam Babel. Dat is het weliswaar niet letterlijk, maar overdrachtelijk uiteraard wel. Als hoofd van het Romeinse Rijk namelijk, maar ook als hoofd van het Heilige Romeinse Rijk. De kerkvaders zagen in Rome Babel, omdat het de grote vijand was van Christus, van het christendom, moest het wel Babel zijn. Jazeker. En daarna kregen we de reformatoren en die zagen in Rome opnieuw Babel, maar nu Rome als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar het was de grote vijand, dus men zag er Babel in. Terecht, maar overdrachtelijk. Maar het gaat er juist om dat dit rijk verschilde van de voorgaande. Het enige echte grote verschil is dat Babel niet de hoofdstad was. Maar nu staat er ineens en het had 10 hoornen. En daar gaat het er nu om. Het had 10 hoornen. En dan wordt het nog ingewikkelder. Ik nam 8 op de hoornen en ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde. Toen waren er dus 11. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. Toen waren er nog maar 8. Weet je veel. 1 grote en 7 kleine dus, hè? Maar goed. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. En dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zetten, wiens kleed wit was als de sneeuw, et cetera, et cetera. Vers 11. Toen zag ik toe vanwege de stem de grote woorden welke die hoorn sprak. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om aan het vuur verbrand te worden. Wat hebben we nou gelezen? Als we dit nou moeten verklaren, we hebben verder niks, alleen het Oude Testament. Dan lezen wij dus, dat zou de passeren vanaf de dagen van Daniel, het Babylonische Rijk, het Mede-Persische Rijk, het Grieks-Macedonische Rijk en het Romeinse Rijk. En dan zou het Messiaanse Rijk aanbreken. Want we kunnen allemaal tot vier tellen. Vier dieren, toch? Het Babylonische, het Mede-Persische, het Griekse en het Romeinse. En dan de oude van dagen en het dier wordt gedood, et cetera. En die tien hoornen en daarna die ene hoorn moeten dus ontwikkelingen zijn van dat Romeinse Rijk. En sommigen die inderdaad het Nieuwe Testament buiten beschouwing laten, leren dan ook, dan wel hebben geleerd, maar het wordt nog wel geleerd, dat het Romeinse Rijk dus uiteengevallen moet zijn in 10 verschillende stukken, onderverdeeld moet zijn geworden in 10 verschillende stukken. En er moet er dan één uit voortgekomen zijn, enzovoorts, die dan grote dingen sprak. Men heeft het zelfs al positief uitgelegd, want die één zou dan weer Constantijn de Grote geweest zijn. De eerste christelijke Romeinse keizer en dat soort dingen. De meest vreemde verklaringen. Maar, ja, wat moet je ervan maken? En anderen, maar dan moet ik iets voorzichtiger worden, dan kom ik dichter in de buurt. Anderen hebben gezegd, nou ja, de geschiedenis is onderbroken. Het Romeinse Rijk, geschiedenis van het Romeinse Rijk is afgebroken, op enige wijze. Maar zal in de toekomst zich nog voortzetten, want sommigen hebben inderdaad gemerkt dat die verdeling in 10, dat niet hard te maken is en dat het in het verleden niet echt gebeurd is. Ja, als je wil kun je van alles bij elkaar grabbelen uit het verleden met de weinige gegevens die we hebben, maar vooruit, hè. Dan zegt men, nou, dan moet het in de toekomst nog gebeuren. Dus men verwacht op grond van deze profetie een voortzetting van het Romeinse Rijk. Tot in onze dagen is dat een van de verklaringen. Sommigen zien dat dan ook in de Europese gemeenschap en zo. En toch, ja, dat is wel te verdedigen vanuit Daniel, maar dat is toch niet je hele Bijbel? Want de aardigheid van het verhaal is dat als we deze profetie nou leggen naast Openbaring, dan blijkt Openbaring deze profetie te vervullen. Dat wil zeggen, in Openbaring wordt uiteengezet hoe het nou echt in elkaar steekt. Ja, hier in Daniel staat ook hoe het echt in elkaar steekt, maar met te weinig gegevens. Wij weten het dus niet echt. Maar in Openbaring wordt het keurig uiteengezet, maar daar wordt ook een andere nummering gehanteerd. Want dan loopt het weliswaar tot en met dat Romeinse Rijk en wordt er ook geteld. Maar dan blijkt dat in Openbaring die 10 hoornen op dit vierde beest gerekend worden als compleet een volgend rijk. Niet als het Romeinse Rijk en ook niet als behorend tot het Romeinse Rijk, maar gewoon een heel ander rijk met een opnieuw een nummer erbij. Want in Openbaring 17, in 13 eigenlijk al, maar vooruit. Maar in elk geval Openbaring 17 wordt geteld tot een totaal van 8 wereldrijken. Hebben jullie? 8 in totaal. Nou, daar gaan we weer. We moeten er veel hebben, dus we beginnen heel vroeg. Dat kan je niet missen. Dus we beginnen weer netjes bij de eerste rib. En dan de tweede rib, dus we beginnen bij Egypte. Dat is 1. Assyrië is 2. Babel, Babylonische Rijk is 3. Medo-Persische Rijk is 4. Het Griekse Rijk is 5. Het Romeinse Rijk is 6, maar je moet tot 8 komen. Want dat staat daar. Want het zevende bestaat uit die 10 hoornen, die 10 staten, worden apart genummerd. En de 8e is die ene hoorn die van tussen de 10 opkwam. Hebben we die nog? Met andere woorden, wat hier voorgesteld wordt in Daniel 7. Alsof het, staat er niet, maar dat zou je denken, alsof het één rijk is, het Romeinse Rijk. Dat blijkt in de telling van Openbaring 3 verschillende rijken te zijn. En zo zit dat dus gewoon. waarbij bovendien de tien niet eens voortkomen uit het Romeinse Rijk, want dat is helemaal niet zo. Ze zijn er wel de opvolgers van, maar ze komen er niet uit voort. Dat blijkt trouwens hier in Daniël al, in het volgende hoofdstuk. Want daar vind je diezelfde ene hoorn, maar die komt niet voort uit het Romeinse Rijk, maar uit het Griekse. En daarmee trouwens toch uit Babel, overigens. Is weer Babel. Die laatste, die ene hoorn. Heb je dat nog? Ja, het is wat ingewikkeld. Maar kijk, dit is schrift met schrift vergelijken. En als je alleen Daniël hebt, dan kom je op allerlei wilde... Dan kom je op allerlei theorieën die je vanuit Daniël nog wel waar kunt maken. Maar zodra andere schriftplaatsen erbij gelegd worden, ja, dan slaat de verwarring toe. En anderen doen het andersom en komen dus ook niet uit. Die hebben alleen openbaring en dan is het ook niet te volgen. Echt niet. Maar waar het om gaat is dat in openbaring 17 deze dingen verklaard worden. Ik ga er maar even gaan naartoe. Begrijp je me goed? Ik noem het echt alleen maar als voorbeeld. En anders niks. Want in openbaring 17 wordt gezien in, niet te veel vertellen, het heet inderdaad Babel. Ik zag een vrouw, vers 3, zittend op een scharlakenrood beest. Een beest dat vol was van namen der lastering. Het had 7 hoofden en 10 hoornen. Die 7 hoofden zijn inderdaad 7 wereldrijken. En die 10 hoornen zijn het 7e. Als ik het beest moet tekenen, maar gelukkig kan ik niet tekenen, het heeft me voor veel ellende bespaard, dan teken ik alle 10 hoornen op de 7e kop. Want het is het 7e rijk namelijk. Nou goed. Daarna wordt gezegd, nou het gaat over Babel. Dat klopt. Want uiteindelijk is het altijd Babel. Maar daarna staat er in vers 7... De engel zei tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt. Het idee is namelijk, die vrouw die op het beest zit, die bestuurt het beest. Uiteraard. En die vrouw is dus de stad Babel. Die aan het hoofd stond van al die wereldrijken. Alleen bij het Romeinse Rijk, op de verborgen manier, op een ondergrondse manier. Maar niettemin, het is Babel. En dan staat er, ik zal u zeggen... Vers 7, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Het beest dat gij gezien hebt was, dat was dus voor Johannes, en dus was het niet het Romeinse Rijk, maar een van de voorgaande. Nou, het is gewoon het Griekse Rijk, maar dat blijkt weer uit weer andere schriftgedeelten, dus daar ga ik me allemaal niet op in, maar het is het Griekse Rijk eigenlijk. Het was en is niet... Het is dus niet het Romeinse. Het zal opkomen, het komt na het Romeinse, uit de afgrond en ten verderven gaan. En die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn enzovoort. En dan ziende het beest dat was en niet is, hoewel het zijn zal, zeggen de andere vertalingen. Dus ik laat het er maar bij. En dan de toelichting vers 9. De 7 hoofden zijn 7 bergen. Maar bergen zijn altijd al een beeld van koninkrijken in de Bijbel. En dus staat erachter, het zijn ook 7 koningen. 5 zijn gevallen, dat klopt precies, want tot en met het Griekse Rijk waren ze in de dagen van Johannes allemaal ten onder gegaan. Hebben we die nog? Het was, het is niet en zal zijn, kan dus nooit op het Romeinse Rijk slaan. Want dat was er nog in die dagen. Maar hier staat, het was, 5 zijn gevallen, dus het moet een van die eerste 5 zijn waar het over gaat. De een is, dat is het Romeinse Rijk, de ander is nog niet gekomen. Dat moeten dan die 10 hoornen zijn in de volgorde van Daniël 7. Heb je dat? En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven. En het beest, dat was niet... Dat was en niet is, die is ook de 8e. Dat moet dan die ene hoorn zijn uit Daniël 7. En dan is er geen een weg en het past precies in het chronologische tijdrekenkundig schema. Het beest dat was en niet is, die is ook de 8e en is uit de 7 en gaat ten verderven. En een van de belangrijkste clues die hier ook gegeven wordt, meteen in vers 12, is dan ook dit, dat dat rijk van die 10 staten bestaat tot aan, laten we zeggen, het Messiaanse Rijk. Tot het eind aan toe. Maar op een gegeven ogenblik in de geschiedenis van die 10 staten, zullen die 10 zich onderwerpen aan die ene. Als u begrijpt wat ik bedoel. 3 verplicht, zoals het Daniel 7 blijkt, en de andere 7 vrijwillig. En daarmee dus toch alle 10. Dat staat er ook. Die 10 zullen. Er staat de 10 hoornen, vers 12, die gij gezien hebt, zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Dat klopt precies. Was, is niet, zal zijn. Het is namelijk de voortzetting niet van het Romeinse Rijk, maar het is een herleving van het Griekse Rijk van Alexander de Grote, met als hoogste item het herstel van Babel. Zo was het bij Alexander de Grote en zo zal het in de toekomst ook zijn. En van hen staat, ze zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur, gewoon gelijke tijd betekent dat hoor, op gelijke tijd, op 1 uur met het beest. Zodat in het verloop van de geschiedenis van die 10 zal die ene verschijnen en die 10 zullen zich aan die 1 onderwerpen. Die 10 zijn rijk nummer 7, die 1 daarna is rijk nummer 8. Zodat rijk nummer 7 en rijk nummer 8 grotendeels gelijktijdig zijn. Daarmee is meteen recht gedaan ook aan Daniel 2, want daar gaat het verhaal inderdaad ook niet verder.